Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastiaan van Essen, marketeer bij T-Systems en voormalig innovatiereporter bij het FD en nu.nl. Met in deze aflevering Pieter Kool en ik in gesprek met Oscar van Veen, Director Innovation bij de Port of Rotterdam. Ik wil eerst even zeggen, wat een geweldige werkplek heb jij. Je hebt gewoon echt een prachtig panorama view. Van welke kant dan ook, 360 graden, waarin je de mooiste blikvangers van Rotterdam ziet en natuurlijk de haven zelf. Toen je hier aan het begin werkte, had je dat je vaak afgeleid was?
Ja, we hebben gelukkig zoveel leuke dingen te doen en goede en belangrijke, impactvolle dingen, dat het best meevalt, dat afgeleid zijn.
Wie ben jij precies? Wij weten stiekem al wel wat van je af, maar de luisteraars misschien niet. Zou je in vogelvlucht wat over jezelf kunnen vertellen?
Ja, tuurlijk. Oscar van Veen, directeur innovatie van het havenbedrijf Rotterdam. En voordat ik hier terecht kwam, inmiddels 6 jaar geleden, heb ik tijdens de studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit samen met een vriend internetbureau Mangrove opgezet. Want we zagen in 1995 ongeveer dat er zoiets als internet opkwam. En we dachten, hey, dat is best wel interessant. En we zijn toen ons eigen bureautje begonnen, wat na 20 jaar uitgegroeid was tot een van de top internetbedrijven in Nederland. En dat hebben we in 2017 verkocht. En ik dacht, wat ga ik nu met de tweede helft van mijn carrière doen? En zo ben ik bij het havenbedrijf terechtgekomen, want ik denk dat we in een enorm belangrijk tijdsframe zitten met elkaar, waarin we allerlei ruimtegebrek hebben, fysieke ruimte, milieuruimte. Noem het allemaal maar op, maar dat als je de digitale dimensie daaraan toevoegt, dat je weer tal van mogelijkheden hebt om je ecosysteem slim in te richten.
Had het ook zomaar Schiphol kunnen zijn? Of had je echt ook interesse voor de haven?
Ik had interesse voor de haven en ja, ik ben hier ooit komen wonen en ik wist niet dat je van een stad kon gaan houden, maar dat kan. Ik ben echt van Rotterdam gaan houden.
Hoe ziet dan nu, hè, want hoeveel jaar werk je nu precies bij de Port of Rotterdam?
5 jaar alweer. Bijna alweer 6.
Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek eruit als Director Innovation?
Ik kom 's ochtends op mijn elektrische scooter door de stad naar het World Port Center. En dat is echt sneller dan met de auto trouwens. En dan begint het met de week kick-off met mijn eigen innovatieteam. En daarna zijn er afspraken intern, want innovatie raakt natuurlijk een hoop divisies. En ja, we proberen ook altijd minimaal 1 keer per week in de haven een afspraak te hebben met klantenrelaties waar we innovaties mee doen en allerlei POCs uitvoeren.
POCs, proof of concept.
Sorry, ja precies. Ja. Projecten om innovaties te testen en te kijken van hoe zouden we dat nou in werkelijkheid kunnen neerzetten met elkaar.
Als je aan relaties denkt, aan klanten denkt, welke namen komen nu even in je op?
Ja, dat kan van alles zijn, joh. Dat zijn de terminal operators, ECT, RWG, APM, maar ook de Vopax, de Shells. En als je naar innovatieve bedrijven uit de maakindustrie, dus bijvoorbeeld een dame shipyards. Dus het kan heel, heel divers zijn, maar ook trekken we nauw op met bijvoorbeeld de gemeente, provincies uit Holland. Ook met opleidingsinstituten, scholen, onderzoeksinstituten. Dus het is lekker divers.
En hoe groot is je team?
Mijn team is nu een man of 15. Maar we proberen zoveel mogelijk dus projecten op te zetten waarin we met meer mensen van andere afdelingen ook samenwerken. En natuurlijk ook van dwars door de grenzen van ons eigen bedrijf. Met klanten, met andere mensen uit andere bedrijven.
Ja, dus dan kijk naar deze omgeving. Hè. Ik ken deze omgeving als de meest verbimde omgeving van Nederland. Jullie waren voor mij de eerste die zowel bovengronds als ondergronds combineerden. Meteen ook kaders meenamen en besloten dat je daar van alles nog wat aan moest doen. Hè.
Ja.
Is dat nou ook nog steeds nu de dagelijkse realiteit waar je mee bezig bent?
Ja, dus onze missie van Havenbedrijf Rotterdam is ook Connecting the World, Building Tomorrow's Sustainable Port.
Ja.
Dus die verbinder, die proberen wij ook steeds te zijn. En een dirigent van het ecosysteem. Je ziet dat als je naar de haven kijkt, dan hebben we om al die ontwikkelingen en innovaties te plotten, hebben we bedrijfsbreed de poortreferentiearchitectuur geïntroduceerd. En het klinkt best ingewikkeld, maar het valt mee. Het zijn eigenlijk 4 lagen. Dus als we zeggen, wat is nou een haven? Dan zeggen we, dat is een stuk ruimte met daarop en daarin infrastructuur. De 3e laag is transport van, op de 4e laag, allerlei logistieke processen. En dan kan je denken aan de traditionele goederenlogistiek. Hè, dus bulk, containers, liquids. Maar je kunt ook denken aan de energielogistiek. Ook die heeft, een joule heeft ook transport nodig. Daar is infrastructuur voor nodig in de ruimte. Of datalogistiek of personenlogistiek. En die personenlogistiek werken we natuurlijk ook weer veel samen met de stad. Mm-hmm. En steeds over welke logistiek we dan ook praten, is hoe dieper je in die poortreferentiearchitectuur komt naar de infrastructuur toe, hoe groter is onze verantwoordelijkheid. Want op die bovenste lagen van de logistiek, ja, daar bewegen alle klanten en gebruikers van de haven. En wij zijn eigenlijk in al die logistieken verantwoordelijk om een goede infrastructuur te bieden.
Oké, dus je bent eigenlijk de trekker van de hele omgeving.
Ja, dus als je vanuit innovatie naar die omgeving kijkt, dan zie je nu ook van over de as van digitalisering. Dat maakt het mogelijk om met data die ergens ofwel verstopt is in een ander bedrijfsproces, ofwel van een ander bedrijf is. Als je die data combineert, dan kan je slimme beslissingen maken in je bewegingen van modaliteiten. Dus modaliteiten zijn treinen, trucks, ships, vessels. Dus als je ook die transportlaag gaat connecten en interactief maakt, en zelfs ook de infrastructuurlaag digitaliseert. Nou, en dan met de mogelijkheden van artificial intelligence, dan kan je enorm slimme berekeningen maken voor bewegingen in het hier en nu, maar ook voor de inrichting van die infrastructuur naar de toekomst toe. Dus zo zijn we vanuit digitale innovatie, proberen we van onderop, door het inrichten van die interactieve infrastructuur, al die logistieken te faciliteren.
Oké, begrijp ik dan nu dat je eigenlijk zowel lange termijn als hele korte termijn bijna live aan het monitoren bent en tegelijkertijd ook probeert te begrijpen wat er op lange termijn nodig is?
Ja, exact. En dat is dat delen we om het weer hanteerbaar te maken op in horizonnen. Ja. Dus we hebben aan de ene kant die 4 lagen van die poortreferentiearchitectuur. Mm-hmm. En als je kijkt naar dichtbij en ver weg, delen we dat op in 3 horizonnen. Waarbij horizon 1, ja, hier en nu tot ongeveer een jaar, anderhalf jaar. Horizon 2, 2 tot 5 jaar. En horizon 3, meer in de verte.
Ja, ja.
En of meer zoals bijvoorbeeld McKinsey het ook definieert. Wat is je bedrijfsmodel nu? Wat als je dat doorontwikkelt vanuit bestaande construct? Of horizon 3, wat als je outside in kijkt en echt op een disruptieve, transformationele manier te werk gaat? Nou, en dan kijken wij als innovatie echt vanuit die horizon 3 terug. Om te zien van ja, missen we niks als we allemaal hard bezig zijn met die dagdagelijkse werkelijkheid? Missen we dan geen ontwikkelingen die potentieel grote impact kunnen hebben op onze haven?
Ja, okay.
En wat zijn dan momenteel de grote projecten die jou echt bezighouden?
Nou, bijvoorbeeld als we nou naar zo'n digitaal geïntegreerde haven toe gaan, en dat gaan we. Dan is het belangrijk dat als straks het schip met de kade gaat praten, in plaats van de schipper met Portbase, ons Port Community systeem, dan is het belangrijk dat het ook heel veilig gebeurt. Dus een van de projecten waar we mee bezig zijn is quantum key distributie. En dat is echt wereldwijd baanbrekend. Als je kijkt naar databeveiliging, op dit moment is eigenlijk alle databeveiliging gebaseerd op wiskundige algoritme. En er wordt gesproken over Q-Day, de dag waarop de quantumcomputer het overneemt. Dat klinkt wel heel spannend. Maar dan heb je zo'n computer die kan eigenlijk in 1 seconde berekenen waar nu megacomputers 7 jaar over doen. Dus alle data die nu ergens is opgeslagen en versleuteld, die kan dan worden ontsleuteld. Dan heb je 2 manieren om daarmee om te gaan. Post-quantum encryptie, dan gebruik je diezelfde sterke computer om nog veel ingewikkelder berekeningen te maken. Nou, dat is goed voor het grootste gedeelte van het internet dataverkeer. Zeg 98%. Maar omdat wij natuurlijk allerlei missiekritische infrastructuur hebben in onze haven, is het heel belangrijk dat het zo onkraakbaar mogelijk is. En dus gebruiken we eigenlijk niet meer mathematische principes, maar principes uit de natuurkunde. En dat is van verstrengelde kwantumdeeltjes. En ik heb het me ook meerdere malen moeten laten vertellen door de experts uit Delft. Maar dat zijn deeltjes die zich waar dan ook in het universum bevinden, dezelfde waarde aannemen. Dus je krijgt een mind-wobbling nieuwe werkelijkheid, waarbij je een databestand niet hier op je pc hebt staan of in de cloud en verstuurt van A naar B. Maar dat je een datawerkelijkheid alleen maar hebt doordat het op twee plekken samen een werkelijkheid vormt. Nou, één op één wordt dat al toegepast. Maar we zijn nu een testnetwerk aan het uitrollen met Qubert van de TU Delft, Cisco, Intel, ons eigen port-based community systeem en nog een aantal partijen waarbij we ook een one-to-many connectie aan het testen gaan. Nou, en als dat nu gaat werken, dan is dat wat je moet hebben eigenlijk om je missiekritische infrastructuur veilig te stellen. En te zorgen dat niet een hacker voor de grap de Maaslandkering kan dichtzetten. Want we hebben natuurlijk destijds in het Suezkanaal en helaas veel recenter in Baltimore ook gezien wat één schakeltje in de keten kan betekenen voor je hele logistieke flow.
Ja, dus jouw sleutels van het gebouw liggen niet meer op één plekje, zijn niet meer digitaal, maar het zijn gewoon 100 stukjes overal.
Exact, ja.
Ah, interessant.
Ja, zeker.
Dus quantum is niet, zeg maar, wat speelgoed wat je aan het testen bent. Het is echt serieuze business al bij jullie.
Ja, dus in voorbereiding op de komst van de quantum computers zijn we daarop aan het testen.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Nou, een ander wat meer, nog wat dichterbij zelfs ook, is het Droompoort Rotterdam wat we hebben opgezet. Zo'n 5 jaar geleden was een van de eerste dingen toen ik binnenkwam die we met de board bespraken waren drones. En eigenlijk dachten we toen nog van wat moeten we daar nou mee? We zijn toch van het water? En toen zei ik, wat moeten we daarmee is eigenlijk een goede vraag. Dat gaan we ontdekken en onderzoeken. En nu, 5 jaar later, zijn we de eerste in Europa die in een operationele haven de hele onderste luchtlaag beheren voor commerciële toepassingen. Dus er zijn een 60-tal commerciële drone operators. Maar ook de hulpdiensten met hun helikopters, et cetera. En het ministerie kijkt mee om zo ook wat te kunnen doen met regelgeving. En zo hebben we eigenlijk in die triple helix innovatie, wat eigenlijk een verschrikkelijke term is, maar met dus inderdaad de overheden, de commerciële partijen, bedrijven, de kennisinstituten, hebben we allemaal in een pressure cooker samengebracht om zo met elkaar stappen voorwaarts te kunnen zetten. En vorige week hadden we weer wat pilots en POC's die gedemonstreerd werden. En we hadden ook bezoek uit havens van 16 landen. Dus we doen het daar goed.
En drones, zijn die dan vooral van waarde voor inspectie en voor het surveilleren van de omgeving? Of komt er nog veel meer?
Dat zijn inderdaad een paar dingen waarvoor ze nu al gebruikt worden. Wat je ziet is dat het vaak dan on-premise is, hè? Dus een terminal die iets inspecteert. Maar we willen ook dat ze in de openbare ruimte kunnen vliegen. En ook niet alleen maar remote, dus op afstand bestuurbaar, maar ook autonoom. En beyond visual line of sight, zoals dat nu heet. De huidige regelgeving is nog gebaseerd op die van de vlieger. Je moet hem in het zicht hebben en dan mag het, dan mag je ermee vliegen. Maar we moeten dus met elkaar nieuwe regelgeving ontwikkelen en implementeren om ook droneverkeer door de openbare ruimte mogelijk te maken. En dan gaat er weer een wereld aan mogelijkheden open voor pakketten, onderdelen, nabezorg over het water, test samples voor die in het lab getest moeten worden. En dat ook weer allemaal om zo'n groot zeeschip wat hier de haven aandoet zo kort mogelijk in de haven te laten zijn. Want dat is eigenlijk onze uitdaging. We noemen dat port call optimalisatie. Dus daarbij zien we de komst van zo'n groot schip met 20.000 teu. En dat is de eenheid voor container. Zien we dan binnenkomen. En voor ons de kunst om die zo snel mogelijk weer weg te kunnen laten varen. En het is enorm hoeveel partijen er dan bezig zijn met de binnenkomst van één zo'n schip. En ja, dat proberen wij op elkaar af te stemmen, zodat hij zo snel mogelijk weer weg kan. Dus ook daar heeft de drone een belangrijk onderdeel, kan die daarvan uitmaken. En dan hebben we het over vliegende drones. Maar we zijn nu ook natuurlijk met varende drones en ook onderwaterdrones bezig om tests mee te doen. En
ja, heb je dan ook geofencing? Dus zeg ze maar even een digitale, in blokjes verdeelde haven.
Ja, alleen dat zien we in de toekomst nog veel meer toegepast worden in allerlei lagen.
En betekent het dan ook dat je zeg maar je luchtverkeersleiding, je havenverkeersleiding en je logistieke processen op het land, dat je die gezamenlijk in één stroom wil gaan brengen? Hoe moet ik dat zien?
Ja, dus het is meer een visie die we hebben van, en die visie is die van de verkeersdecentrale. Mm-hmm. Waar je nu, als je aan een verkeerscentrale denkt, aan een grote toren waar iedereen alles, of waar iemand alles over ziet en aanwijzingen geeft. Zo zien we dat er steeds meer systemen op elkaar aangesloten worden. Ja. En die met behulp van artificial intelligence veel slimmer beslissingen kunnen maken dan wij als mens dat kunnen doen. Ja. Dus in de toekomst zal bijvoorbeeld het fleet management systeem van een trucking company al eerder contact hebben met een poortje van een terminal en ja, vertellen aan de truck van ga nog maar even elders langs. Of ja. En dus dat zijn decentrale systemen die met elkaar gaan praten. Ja. En ja, dus dat zijn dingen die we ook overigens met andere havens aan het ontwikkelen zijn van hoe werkt dat nou, dat decentrale data delen. Dus om dat mogelijk te maken, ik snij nu aan ook innovatiesamenwerking met andere havens. Mm-hmm. Zijn we eigenlijk al jaren bezig ook om data te standaardiseren. En voor zo'n port call waar ik het net over had, heb je eigenlijk twee typen data. Dat is event data en master data. Event data, dat gaat over hoe definieer je nu eigenlijk een pilot boarding. Is dat als de pilot al op het schip is of als het bootje langs zij vaart. Zo zijn er allerlei bewegingen die we wereldwijd aan het gelijk trekken zijn en ook echt al wereldwijd ook gelijk getrokken hebben. En master data gaat over hoe definieer je een kade. Ja. En dus dat is ook een 3D werkelijkheid waarvan je overal ter wereld waar een kapitein komt met andere eenheden te maken heeft. Dus daar zijn we druk mee bezig. Tegelijk, dus dat is weer vanuit die infrastructuur naar boven toe zijn we aan het werken. Tegelijk doen we ook al in het hier en nu werken we zoveel mogelijk met ja, nog niet gestandaardiseerde data voor zover dat veilig kan. Maar kun je toch al best wel veel al regelen door gewoon gedeelde data naast elkaar te leggen.
Ja, want kijk, zo'n haven, het is natuurlijk mooi alle drones en dat op zich. Maar het is natuurlijk gewoon een heleboel staal. En zo'n schip is eigenlijk een drijvende stad die naar binnen vaart. Hè? Ja. En ik zat in een andere haven. Daar vertelden ze me gewoon dat 20-30% van de bewegingen die ze maken met containers of met bulkgoederen eigenlijk daar zijn om te verplaatsen, om ruimte te maken voor iets anders wat voorbij moet komen. Hè? En dat wil je minimaliseren.
Ja, toch? Exact. Dat klopt, ja. Klopt precies. En daarom is het grappig, hè? Want als je in de haven vaart of rijdt of loopt, dan ben ik nog steeds onder de indruk inderdaad van die grootsheid en tegelijk wat je niet ziet is die digitale dimensie die daar doorheen loopt. En die wordt steeds sterker. Ja. Dus een ander ding waar we mee bezig zijn is ook die digitale infrastructuur. Dus om al die bewegingen mogelijk te maken en slim op elkaar af te stemmen, is het nodig dat er een goede draadloze digitale infrastructuur komt. En dat is iets waar we ook met EZ en NDI, de Nederlandse Digitale Infrastructuur Orgaan, mee bezig zijn om te kijken van ja, hoe richten we het slim in, zodat er met de weinige frequentieruimte die we hebben voor 5G, zoveel mogelijk industrie 4.0 toepassingen gemaakt kunnen worden.
Ja, dat is wel een topic hier. Hè? 5G is natuurlijk qua bandbreedte. Er zijn maar weinig frequenties vrijgegeven.
Klopt.
Dan heb je private netwerken, publieke netwerken.
Ja.
Dan is er ook nog eens verteld als je een privaat netwerk hebt of je hem dan even binnen je grenzen wil houden.
Ja, daar doen we ook allerlei tests mee inderdaad.
Ja, en dat doen we nogal wat. Kan je daar eens over uitweiden?
Ja, dus dat is eigenlijk best jammer. Dat zijn we best laat is dat doorgedrongen in Nederland. En dat is denk ik een beetje de wet van de remmende voorsprong. Juist omdat we zeg maar die consumentenbereikbaarheid van 1, 2, 3, 4G hartstikke goed was.
Ja.
En bijvoorbeeld geen lobby hadden van de automotive industrie, zoals ze dat in de buurlanden Duitsland wel hebben, is het best laat doorgedrongen dat we hier echt over iets anders praten. Dat is niet handig, maar gelukkig zijn we voor die volgende bandbreedte, staat dat wel op de kaart nu. En zijn we nu wel goed met allerlei partijen aan het kijken hoe we dat alsnog weer die inhaalslag maken naar een goede digitale infrastructuur.
Want hoeveel bedrijven zijn eigenlijk aangesloten aan jou, om maar simpel te zeggen?
Ja, kijk, wij zijn van het havenbedrijf Rotterdam. En tegelijk zijn wij het niet die het doen. Hè? Dus er zijn meer dan 3000 bedrijven in die haven waarmee we het samen doen.
Ja.
Dus wat ik zeg, dat zijn meer dan 3000 bedrijven. En ja, daaromheen nog veel meer. En samen zijn we goed voor 14,8% van het bruto nationaal product van Nederland.
Dus je hebt gewoon 3000 stemmen in de zaal?
Ja, precies.
Die alles gelijk zijn?
Precies, ja. Ja.
Dat moet je zo zonder kunnen horen, is
ja,
dat wat je zegt?
Ja, absoluut. Okay. Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, dat is nog steeds een leuke puzzel.
Ja,
dat is altijd zoeken naar wat hebben we nou met elkaar gemeen.
Ja.
En nou, het vestigingsklimaat is natuurlijk een hot topic. Terecht. Ook maak ik me best wel zorgen over. Aan de ene kant doen we hartstikke ons best om Innovation Port Rotterdam te ontwikkelen met al die bedrijven. Op een gezamenlijke innovatieagenda te maken met de gemeente, met de overheid. En dan ja, zie je dingen gebeuren waarvan je denkt van oeh, daar moeten we echt even goed met elkaar op handelen.
Ja.
Gelukkig zie je ook nu specifiek met het operatie Beethoven dat het gelukkig ook gezien wordt van jongens, we moeten echt oppassen dat we niet de economie om zeep helpen.
Ja, precies. Dat snap ik. Zijn er andere waar jij op let? Ik bedoel, ik heb zelf al een tijd in Singapore gewerkt. Hè? Ook een heel innovatief eiland van drukte. Net zoiets als waar wij in wonen met z'n allen.
Absoluut.
Zie je daar parallellen? Werk je ermee samen?
Ja, zeker. Dus we zitten in een aantal gremia, waaronder Chainport collectief. Mm-hmm. En ja, daar werken we met de grootste havens wereldwijd met elkaar samen, omdat we inderdaad diezelfde topics hebben.
Ja.
Je ziet dat we nu wereldwijd echt wel een voortrekkende rol ook op die energietransitie nemen. Digitalisering is altijd inderdaad, jij noemt Singapore, is een belangrijk partner ook waar we samen ook naar die ontwikkelingen kijken. En wat we proberen is al die innovaties, natuurlijk begin je, we zeggen altijd think big, act small. Ja, dus we zetten een stip aan de horizon van de slimste haven. Wat is die slimste haven? Dat is er één die efficiënt, duurzaam en veilig is. Maar dat is best hoog over tegelijk.
Mm-hmm.
En we zien ontwikkeling aan de horizon. En dan kijken we steeds hoe kunnen we die vandaag onderzoeken. En daarvoor zetten we dan die projecten op om in kleine stapjes te valideren en ook te falen.
Yeah.
En dat falen kan nog wel eens lastig zijn voor ons, want we zijn natuurlijk Port Authority.
Mm-hmm.
Dus we zijn verantwoordelijk voor die dagdagelijkse veilige afhandeling van al die scheepsbewegingen. En dat is een taak die we gelukkig hartstikke goed doen, de divisie havenmeester. Maar wat bijna een militaire organisatie vereist. Als je ook over naar de digitale as kijkt, dan hebben wij collega's van Digital en IT die allerlei systemen in de lucht moeten houden. Walradarsystemen, HAMIS, NIADE. Die 24/7 up moeten zijn, niet gehackt mogen worden. Heel precies, hele duidelijke structuren en processen. Dat gebeurt op horizon 1 en dat is fantastisch. Tegelijk moeten we dus kijken naar ja, hoe worden we die duurzaam, efficiënt en veilige haven. En dat heeft een totaal andere manier van werken. Want dan heb je de waarheid niet in pacht, maar zul je die samen moeten gaan ontdekken. En dat ontdekken gaat gepaard met falen. En dus dat zijn twee werelden die wij als innovatie ook tegelijk uit elkaar trekken intern. En tegelijk zorgen van hoe houden we nou die verbintenis met het hier en nu en de mensen die die hier vandaag mee bezig zijn en er dus ook verschrikkelijk veel verstand van hebben. Nou, dat is het spel. En dat is ook hartstikke leuk dat we eigenlijk dagelijks doen.
Ja.
Want vaak betekent dat even de tijd nemen voor elkaar.
Nou, precies. Innovatie is best langzaam, hè? Als je kijkt naar wat er eigenlijk gebeurt, hè? En zo'n POC is mooi, maar je moet hem natuurlijk daarna opschalen. En bovendien een stuk sociale acceptatie krijgen. Je moet je proces aanpassen. Dat zijn de drie dingen die best wel heel ingewikkeld zijn voor een mens. Hoe ga je daarmee om? En heb je een voorbeeld van een succesvolle dan?
Nee, wat je zegt klopt helemaal. Want kijk bijvoorbeeld naar drones die ook mensen kunnen vervoeren. In 2019 heb ik in Guangzhou in zo'n drone gevlogen. Dus het kan. Alleen, hoe gaan we dat hier mogelijk maken? Nou, we zijn inmiddels 5 jaar verder toen we daarmee begonnen. En dat is al die partijen die er een belang bij hebben bij elkaar brengen. En niet boos worden als iets niet gaat. Maar vooral de ander proberen te begrijpen van waarom niet voor jou. Hè? Wat is daar de reden achter? En dan samen verder kijken naar oké, maar als we daar nou een belang bij hebben dat we het toch een stap verder kunnen brengen. Hoe gaan we dat dan doen? En dat is elke keer de kunst. Om vanuit al die perspectieven te kijken naar het punt aan de horizon.
Jouw collega Martijn Thijssen, die zich ook bezighoudt met digitale innovatie bij de Port of Rotterdam, sprak over de metafoor daarvan van Rotterdam moet kunnen functioneren als een Formule 1 pitstop voor in- en uitgaand verkeer. In hoeverre vind jij dat jullie nu al dat kunnen claimen, dat jullie een Formule 1 pitstop zijn?
Nou, op sommige punten kunnen we dat echt wel claimen. Zeker in vergelijking met andere havens. Maar niet alle havens. Want we werken ook met andere grote havens wereldwijd die ook gewoon op sommige gebieden echt hele goede stappen nemen. En daarom zeggen we ook van op innovatie concurreer je niet. Dus we proberen echt met elkaar die hele logistieke wereld naar een hoger niveau te brengen. Daarbij is het natuurlijk altijd leuk als je ergens in voorop loopt. Maar het is ook helemaal niet erg als een andere haven een keer ergens sneller mee is. De kunst is om dan weer van elkaar te leren en de volgende stap te zetten.
Waar blinken jullie in uit ten opzichte van die Formule 1 pitstop metafoor?
Nou, bijvoorbeeld ook, we hebben bijvoorbeeld NextLogic. Wat voor de binnenvaart allerlei data naast elkaar legt om ook de barges goed te kunnen plannen. Ook daar, dat is een systeem waarbij we al volgens mij zo'n 10 jaar geleden mee zijn begonnen. Maar daar zat het hem ook weer niet in de techniek, maar vooral de bereidheid van het delen van de data.
Ja.
En toen we daar zo'n 3 jaar geleden echt effort in gaan stoppen zijn, juist in dat stuk, toen zag je dat het is gaan vliegen. En dat er dus nu over al die barges, wat vaak ook gewoon familiebedrijven en drijvende huizen zijn, nu toch gewoon een integrale havenplanning gemaakt kan worden. Nou, dat zijn dingen, daar kan ik echt trots op zijn.
Ja, even kijken naar die haven. Hè? Want de meeste mensen denken, nou, de haven, dat is dat water daar. En als het land ophoudt, dan stopt de haven. Hè? Waar eindigt die haven nou voor jou? Of waar begint die?
Ja, die is oneindig. Ja, dus als je kijkt naar, we zijn natuurlijk maar een hubje in een enorm logistiek systeem.
Zeker.
Dus met Singapore zijn we ook aan het kijken van hoe kunnen we nou groene trade lanes opzetten, maar ook trusted trade lanes. He, dus bijvoorbeeld met Cisco bekijken we van als een container altijd online kan blijven met sensoren en je doet een smart lock aan de binnenkant en we weten dat hij in Singapore is getest en veilig dicht is gegaan en we hebben hem eigenlijk altijd in het zicht digitaal, dan zou dat kunnen betekenen dat we hem hier niet open hoeven maken. En hij sneller door kan en niet via de douane-inspectie hoeft. Omgekeerd, als hij wel van zijn route is afgewezen of hij heeft een vreemde stop gemaakt, dan weten we van, die moeten we wel openmaken.
En als je nou geen enkele belemmering zou hebben, wat zou je dan morgen gaan doen met deze haven?
Wat een leuke vraag. En tegelijk ook een lastige vraag, want mijn werk is juist het oplossen van die belemmeringen.
Ja, dat snap ik.
Dus, want als ik nou geen belemmeringen zou hebben, nou, dan zou ik lekker in mijn bed blijven liggen morgen.
Wat zijn dan de grootste belemmeringen waar je nu tegenaan?
Nou, de grootste uitdagingen zijn al die verschillende logistieken, al die verschillende partijen, al die verschillende belangen. ook dagdagelijkse belangen van de bedrijven. Om met elkaar je te organiseren op die ecosysteemdoelstellingen van efficiënt, veilig en duurzaam. Wat ook nog niet precies duidelijk is. Dus als je naar de energietransitie kijkt, dan gokken wij nu, en dat is gelukkig een heel gegronde gok, op waterstof. Maar hoe je dat moet gaan regelen, die transitie. Zo'n grote transitie hebben we nog nooit gehad als haven van Rotterdam, als wereld. Dus dat is best wel een opgave.
Ja.
En er moeten een hoop handen voor op elkaar en belangen tegen elkaar worden afgewogen.
In hoeverre is dan ook een data-ecosysteem van groot belang?
Ja, dat is voor enorm van groot belang dat je data-infrastructuur is geregeld. Want ook dan weer kan je vanuit je wetenschap van hoe het nu allemaal is, werken naar een zol-situatie. En dus zijn we heel goed bezig ook steeds beter de z-as ook in kaart te brengen van bepaalde leidingen waar ze nu lopen. Van sommige weten we in 2D wel waar ze lopen, maar niet precies hoe diep ze zijn of waar er mogelijk nog bommen zijn van uit de oorlog. Yes. En ook dat zijn we met partners enorm goed bezig om dat in 3D ook in kaart te brengen. Zodat je ook weer kunt gaan doorrekenen van hoe moet dat straks gaan als bepaalde leidingen ergens anders voor gebruikt worden. Of nieuw moeten worden aangelegd.
Met digital twins?
Exact.
Ja.
Dus al die dat digitaliseren van je transportmodaliteiten, digitaliseren van je infrastructuur en van je logistieke processen. Dat bij elkaar is een digital twin. Maar zo'n digital twin is geen doel op zich. Want het bestaat ook uit allerlei sub-digital twinnetjes.
Mm-hmm. Hoeveel twins hebben jullie dan al niet verzameld inmiddels?
Nou, dat zijn er heel wat. En dat zijn natuurlijk allerlei ook processen die in zekere mate gedigitaliseerd zijn. Maar ook weer bij elkaar getrokken zouden moeten worden. Dus als je bijvoorbeeld al kijkt naar een boulder, dan hebben we daar heel veel data over. Maar uit allerlei processen. Dus veel maintenance bijvoorbeeld. Onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld een boulder die kan meten hoe zwaar die belast is. Zodat een schipper die lijnen kan vieren of juist strakker kan zetten. Maar diezelfde data zou je ook kunnen gebruiken om te kijken of er überhaupt een schip ligt. En dat is data die we nu nog uit AIS-data moeten halen of van de terminal moeten krijgen. Terwijl we eigenlijk die data zelf ook hebben, maar die zit verstopt in een onderhoudsproces of in een ander proces. Nou, zo zijn we ook bezig om ook daar weer van te kijken hoe krijgen we dat soort data uit zijn isolement en ook weer eenduidig. Dus dat eigenlijk de boulder centraal staat en het SAP-systeem dat ergens mee af moet rekenen, financieel, of het maintenance systeem.
Nou, eigenlijk is het heel erg down-to-earth wat je doet. Hè? Dus niet zozeer alleen de drones, maar ook gewoon weten of er een schip ligt bij een boulder en die dan maar veranderen. En de data die je krijgt op een andere manier tot je nemen. Wat is daar eigenlijk aan de hand?
Ja, absoluut. Dus we proberen ook, als ik weer de poortreferentiearchitectuur erbij haal, zowel op de bovenste laag in al die logistieke processen gewoon van alles te doen met wat er nu al mogelijk is. En tegelijk proberen we van onderuit, vanuit die infrastructuur, steeds beter, nauwkeuriger data te verschaffen voor die processen die daar overheen lopen. Ja. Dus we werken en vanuit de port reference architectuur en top-down, maar tegelijk ook bottom-up.
Bottom-up, ja. En kijk, als ik nou kijk naar de energietransitie, hè? Deze haven, dat weten misschien mensen niet, maar die zijn van een heel groot gedeelte al jarenlang, tientallen jaren, een energiehaven. Hè?
Ja.
Er wordt heel veel energie hier opgewekt. Er wordt een bulk aangebracht wat energie opwekt. Dus ja, je handelt eigenlijk in energie. Dan zie je daar eigenlijk dat men bezig is met bijna dagprijs. Hè? En dan transporteren. Hè?
Ja.
En ja, dan ofwel naar je toe halen of weggeven. Hè? Speel je daarop in?
Ja. Dus ja, de energietransitie is natuurlijk een enorm belangrijke.
Ja.
We proberen de waterstofhub van Europa te worden.
Ja.
En we hebben ook een heel innovatieve poortlab, RDM en Merre Vierhaven, waar we eigenlijk allerlei innovatieve bedrijven van TRL level 3 tot 7 aan het vestigen zijn. En dat doen we op die energietransitie. Dus we hebben bijvoorbeeld zijn met Bettelaars er bezig om een op kleine schaal ook daadwerkelijk waterstof te kunnen maken. Smart mobility. Dus we gaan daar ook de slag van vliegende drones naar ook waterstof of waterdrones die op waterstof varen maken. En circulariteit heb ik ook nog niet genoemd, maar is ook een erg belangrijk innovatiethema. Plus, ja, wat je helaas ziet, een van onze, of ons scenario waar we langer termijn als haven op varen, is Connected Deep Green. Alleen zie je dat het Connected, ja, dat er toch helaas veel oorlogen zijn op het moment. Dus dat veiligheid ook een steeds belangrijker topic wordt.
Ja.
Veiligheid is sowieso nummer één topic, maar dan heb je het over ook fysieke veiligheid tegen ondermijning. Maar je ziet nu ook dat door de geopolitiek ja, er ook weer andere nadrukken komen te liggen. En dat betekent weer iets voor je innovatie inzet.
Ja, want daar zit natuurlijk ook wel een beetje een spanningsveld. Hè? Innovatie en tegelijkertijd kwetsbaarheid. Ja, dan, hoe ga je daarmee om? Is dat voor jullie een thema?
Ja, dat is net vroeg je van wat zou je doen als er geen hurdles zijn. En eigenlijk is het zo dat het voor je innovatie natuurlijk het mooiste zou zijn als we als één grote wereld met elkaar door één deur kunnen. Ja. Even, en nou klink ik als een fotomodel die zegt total world peace. Maar zo is het wel. Want dan, ja, als je daar geen kracht op hoeft te zetten om tegen elkaar te vechten, maar met elkaar kunt denken, dan kan je dat op de grootst mogelijke schaal doen. Dus wat ik net ook beschreef met, ja, de kunst is om met al die bedrijven als het ware boven jezelf uit te stijgen en voor de grote ecosysteemdoelstellingen tijd, energie, mens daarin stoppen. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor een wereld waarin je helemaal met elkaar kan optrekken. Dan kan je daar meer effort in stoppen. Tegelijk, en dat is natuurlijk een gekke paradox, zie je ook dat op het moment dat er druk ontstaat op, in dit geval veiligheid, dat dat ook weer positief gevolg kan hebben voor innovaties die daaronder hangen. Om een voorbeeld te noemen van hoe kan je nou van zoiets vreselijks, hoe kan je dat nou positief noemen? Als bijvoorbeeld doorzet dat er steeds meer geopolitieke onrust is, betekent dat je ook steeds minder mensen van uit andere landen hier kunt laten werken. Dus zou dat voor innovatie kunnen betekenen dat je nog meer moet inzetten op robotisering. Ja. Ik neem maar even een hele grote stappen. Maar ja, zo kun je dus. Kan het zijn dat op dat soort gebieden dan weer juist meer geïnnoveerd wordt. Ja. Alleen doe je dat het liefst gewoon samen met andere partijen, ook uit het buitenland.
Dus ik zit hier gewoon tegenover kampioen samenwerken.
Ja.
Nou, dan komt dat op zijn LinkedIn profiel naar deze podcast.
Ja, precies.
Ja, we willen jou heel erg bedanken, Oscar. We kunnen het eigenlijk, bedankt. Volgens mij kan Pieter, ik zie het aan hem, zo nog 20 vragen stellen.
Ja, ik ga een paar uurtjes verder praten.
Ja, dat doen we dan hier bij Hotel New York. Vind je niet?
Zoiets.
Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com/nl/podcast voor andere afleveringen.